Oké. Nou, fijn dat we er allemaal inderdaad zijn. Ik heb weer wat papier. Hardy, als jij dat even door wil geven. Fijn dat we weer bij elkaar zijn om naar Gods woord te luisteren. Mooi weer of slecht weer, het maakt niet uit. Ja, we gaan gewoon door. Prijs de Heer, zo is dat. Mooi weer, slecht weer, prijs de Heer, te alle tijden. Zeker. Ik wil zo meteen gaan natuurlijk met 1 Timotheüs 6 weer verder. In dit gedeelte gaan we met een studie bezighouden over de onvergeeflijke zonde en de vergeven zondaar. Ja, er is natuurlijk, we hebben daar studies van over de onvergeeflijke zonde. Daar is veel misverstand ook over. Ik liep daar vroeger ook wel een beetje mee van, wat zou dat nou zijn? En had je altijd wel een verklaring voor? En ik was van de week geloof ik op televisie. Paul en ik zaten wat te kijken en toen zei, dat was een pastoor of iets. En die zei, denk erom, hè, dat is een onvergeeflijke zonde. Dat is een zonde des doods. Ja. De doodszonde, ja. Dat soort dingen. En die bestaat inderdaad, ja. Maar goed, Jaap zei het net al, het woord waar het recht snijden, dat geeft antwoord op al je vragen, waar ook deze. En bij deze studie belichten we het op een aantal vlakken en dan willen we daar iets meer over lezen, leren. Laten we openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. Dank u dat wij inderdaad leven in niet alleen maar zomaar een dag van genade, maar in de bedeling der genade die nog steeds voortduurt, Vader, en die aan de apostel Paulus toen de tijd gegeven is en die nog steeds, zolang wij hier nog steeds zijn, nog steeds actueel is, Vader. En ik bid ook dat we daarom daar ook meer van zullen gaan leren, Vader, en dat ons hart ook open mag zijn om voor de waarheid van uw woord en bereid zijn ook, Vader, om een houding te hebben van wat zegt de schrift en als u dat zegt, dan geloven we dat ook, Vader. En zo weet ik dat voor ons allemaal, dat we ook de geest mogen, dat de geest ons ook mag verlichten op die woorden die u heeft op laten schrijven in uw woord, Vader. En dat vraag ik en dank ik allemaal in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Ja, nou ja, goed, een onvergeeflijke zonde. Hoe groot is een zonde voordat die niet meer te vergeven zou zijn? En niemand eigenlijk niet antwoord natuurlijk weet, hè? Want wat is het nou? En dat is eigenlijk het punt met het sterven van de Heer Jezus Christus aan het kruis, ja, over de zonden die vergeven zijn. Nou, ik heb een aantal dingen hier op een rijtje staan en we gaan het met elkaar gewoon doorlezen. En ja, wat is de grootste misdaad ooit door zondaars begaan op deze aarde? Nou, dan kan je veel dingen bedenken natuurlijk. Denk maar aan Hitler bijvoorbeeld, of Stalin, en je kan Pol Pot in Cambodja en en het Romeinse Rijk, nou noem allemaal maar in, ik heb zo'n blad geschiedenis door de eeuw heen. Nou, als je dan weet wat de Mongolen en zo, die allemaal ook over Europa zijn. Nou, de vreselijkste dingen die je leest is soms wat mensen allemaal kunnen doen. Maar ja, wat is nou de allergrootste misdaad die door zondaars begaan zijn? En dan weten we allemaal het antwoord, hè. Dat is dat de Heer Jezus Christus aan het kruis hebben geslagen. Dat is toch wel de grootste zonde die begaan is. Kijk, Handelingen 2 vers 23, dat zegt Petrus daarover. Dan zegt hij daar, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, Israël, en door de handen der onrechtvaardigen, dat zijn de heidenen, aan het kruis gehecht en gedood. Spreekt over de Heer Jezus. Ja, ze hebben dus Christus aan het kruis gehecht en gedood. En in Handelingen 3 vers 14 zegt Petrus, ook over Christus, gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, een moordenaar, zou geschonken worden en de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden waarvan wij getuigen zijn. Zie, dat zijn allemaal beschuldigingen van echt een moord. Het is gewoon een moord, ja. Christus is vermoord. Ja, daar aan dat kruis. Dat ze hem hebben overgegeven om gekruisigd te worden. De vorst des levens. In plaats van de doodslager. Groter contrast kan je niet hebben, toch? Een moordenaar. Ze begeerden allemaal, Barabbas moet vrij, de moordenaar moet vrij. En de vorst des levens, degene die de dingen het leven geeft, die hebben zich geëist dat hij vermoord werd. Dat is de situatie. En in vers 26, Handelingen 3, vers 26, zegt Petrus ook. Opgewekt hebbende zijn kind Jezus, het kind van God, de zoon van God, heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Dus hier zie je ook weer direct gericht aan Israël. God heeft zijn zoon gezonden eerst tot Israël. Dat hij uw lieden zegenen zou, dus dat Israël gezegend zou worden. Nou, wat is zegenen? Dat in feite dat ze gered worden, ja. Daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Dus het was nodig dat Israël afgekeerd werd van hun boosheden. Christus, de Messias, de Zoon van God, moest sterven voor het volk. Hij kwam eerst naar hun, dus niet naar de heidenen. En Israël moest van hun boosheden. Dus het was ja een verkeerd en een boos geslacht. Peter zegt ook, word behouden van dit bekeerd geslacht. De Heer Jezus zegt toch ook, gij zijt een overspelig en een boos geslacht. En zo zagen zij zichzelf natuurlijk niet, hè. Daar zaten ze eigenlijk niet op te wachten. Want als je ziet hoe de religieuze fariseeën denkt, met het bekende verhaal met de tollenaar, dan kan je heel goed kijken in het hart van een fariseeën, van een religieus mens, hoe die zichzelf ziet. Nou ja, goed, ik ben besneden. Paulus zegt toch ook, ik was naar de wet, toch? Onberispelijk, dat wil zeggen, hij deed keurig alle geboden. Al de feesten, de offers, nou dat kan je allemaal keurig doen natuurlijk. Maar dat is wel de buitenkant, het gaat om de inwendige kant. Paulus was niet in het hart besneden. En daar gaat het om. En dat was die tollenaar wel, want die wist zich afhankelijk van de genade van God. Die deed in feite een beroep op de troon van genade. Ja, achter het voorhangsel, ja. En dat bloed, ja, dat is het verzoendeksel, dat bedoel ik. Waar het bloed opgesprenkeld wordt, ja. En dat bedekt de wet die tegen jou getuigt. O Heer, wees mijn zondaar. Wees mij, wat zei de tollenaar? Zondaar. Dat zei die fariseeën niet. Kijk, en dat is het punt. Dus ja, je ziet hier, die joden hadden helemaal geen trek in verlossing van hun boosheden. Inderdaad, de gedachte alleen al dat hun Messias daarvoor kwam, voor hun boosheden. Hoezo boosheden? Ja, de heidenen. Ja? En die blinde man, ja, ik was blind, maar nu zie ik. En die zeiden, willen jullie soms ook een volgeling van hem worden? En ze gooiden hem gelijk de synagoge. Wat leer jij ons? Wij? Ja? Jij bent geheel in zonde geboren? Nee. Een koning, ja, daar zaten ze wel op te wachten. Die hun zou verlossen, waarvan? Ze zaten niet te wachten op een Messias die hun verloste van hun boosheden, maar verloste van hun vijanden. En dat ze dan een koning hadden en over deze wereld zouden regeren. Ja, daar zaten ze op te wachten. Maar zichzelf zagen zij zich niet als boos. En daarom hebben zij de Heer Jezus gedood. Maar ook hun eigen profeten. En dat is in de geschiedenis altijd al zo geweest. Kijk even met mij in 1 Thessalonicenzen 2 vers 14. 1 Thessalonicenzen 2 vers 14. En dat is Paulus die dat zegt. 1 Thessalonicenzen 2 vers 14. Nou, de Thessalonicenzen, Jaap zei net al, als je godzaliglijk wil leven, zal je vervolgd worden. Nou, daar zijn de Thessalonicenzen ook heel goed achter, want dat is bij hun ook het geval. En Paulus die vergelijkt dat ook met de Joodse gemeente toen de tijd. En dan zegt hij in 1 Thessalonicenzen 2 vers 14, want gij broeders zijt navolgers geworden der gemeente Gods die in Judea zijn in Christus Jezus. Terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden. Kijk, welke ook gedood hebben, de Heere Jezus, en hun eigen profeten, en ons hebben vervolgd, en goden niet behagen, en alle mensen tegen zijn. En verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat zij zalig mochten worden, opdat zij alle tijd hun zonden vervullen zouden. En de toren is over hen gekomen tot het einde. Nou, je ziet, ze hebben de Heer Jezus gedood. En ze hebben de profeten ook gedood. Hè? Dat, bijvoorbeeld met Johannes de Doper bijvoorbeeld. Die hebben ze, ook, ze kwamen niet in opstand. En dat, die sprak wel tot het volk Israël namens God de Vader. Daar hebben ze niks aan gedaan. Nou, de Heer Jezus Christus hebben ze het geëist dat het gebeurde. En in het Oude Testament zie je natuurlijk ook maar al te vaak dat de profeten natuurlijk vervolgd zijn te alle tijden. Ja, dat is het punt. Nou ja, als je dat zo bekijkt, ja, de vraag is dan, was deze ergste van alle misdaden de onverdedigelijke zonde? Dus de dood van de Heer Jezus Christus, dat is toch, ja, als je het in de hele geschiedenis bekijkt, is dat toch de grootste misdaad die een mens ooit heeft kunnen begaan? Ja, toch de Zoon van God aan het kruis te laten slaan, die kwam voor ons. Wij kunnen gelukkig danken dat het gebeurd is. Ja, absoluut, ja. Maar goed, is dat een zonde die te vergeven zou zijn? Normaal gesproken zou ik zeggen, nee, natuurlijk niet. Toch? Wat zou jij als God de Vader zijn, ja? Als je zoon aan het kruis laat, dat hij aan het kruis geslagen wordt, dan is het toch normaal dat daar natuurlijk de toorn van God over komt. En daarom staat, de toorn is over hun gekomen tot het einde. Maar ja, waar praat je dan precies over? Want ja, als je verder kijkt, het antwoord op deze vraag, of deze misdaad van de Heer Jezus aan het kruis te slaan, zien we in Handelingen 2 vers 41 en 4 vers 4, dat, ja, we kunnen het even opzoeken, maar dat gaat dus over die hoeveel duizenden mensen er gelovig zijn geworden. Ja? Eerst zijn het er 3000 en later zijn het 5000. Want Petrus stelt niet individuen aansprakelijk voor de dood van Christus. Hè? Hij spreekt tegen het volk Israël. Dus het hele volk Israël stond schuldig tegenover God. Dat is het. Dus daarom zegt hij ook tegen hun, bekeert u en laat u dopen tot vergeving van zonde. Ja? Het is een nationale bekering. Absoluut. Het volk Israël, hij heeft de Heer Jezus eerst naar Israël gestuurd, opdat zij, als zij van hun boosheden bekeerd zouden zijn, dat ze dan de wereld naar heil konden gaan brengen. Nou, dus ja, je zou kunnen zeggen, als je ook in het Oude Testament leest, ik zit nou in Nehemia bijvoorbeeld, in Ezra, dan is de tempel wordt herbouwd en in Jeruzalem wordt herbouwd, en dan zie je dat ik geloof dat Ezra het was, in gebed gaat, en dan, dat was een schriftgeleerde, was een gelovig iemand, en die gaat dan belijdenis doen van de zon, van onze zonde, spreekt hij, ja, en van mij, maar als volk, voor het hele volk. Dat is wat er aan de hand is, dus ze staan schuldig als volk, dus je zou kunnen zeggen, ze hebben allemaal deel eraan gehad. Maar oké, we weten van de apostelen een aantal gelovigen natuurlijk niet. Maar uiteindelijk zie je toch dat 3000 en het later 5000, en dan heb je het alleen nog maar over de mannen, toch gered worden. Dus die simpele constatering is voor ons, moet al duidelijk zijn, dat de dood van de Heer Jezus Christus dus niet de onvergeeflijke zonde is. Want hoe kan je daarna dan nog gered worden? Dus dan is het toch te vergeven. Het was dus vergeeflijk, om het zo maar even te zeggen, ja. En wij weten ook dat de Heer Jezus Christus ook, toen hij aan het kruis geslagen werd, dat hij ook vergeving gevraagd heeft. Hij wist wat er ging gebeuren, ja. Hij werd aan het kruis geslagen, en ik vind het altijd mooi om te zeggen dat degene die op dat moment de spijkers door zijn handen en door zijn voeten sloeg, dat hij dan op dat moment zegt, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Ze weten het niet. Hadden ze het moeten weten, horen te weten, nou zelfs de overste van de duistere machten, die wisten het niet. Nee, want dat zien we duidelijk in 1 Korinthe 2 vers 6 tot 8 staan. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, door een wijsheid, niet deze wereld. Dus met de wijsheid van deze wereld, nee. Nog de oosten deze wereld, die te niet worden. Maar die vergaan. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. We hebben het over verborgen wijsheid. Die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere, de heerlijkheid, niet gekruist hebben. Nou, dan spreekt hij natuurlijk over de verborgenheid, hè, dat Jood en Heiden een lichaam, en dat wij het lichaam van Christus door die dood, hè, doordat we geloven dat hij, Satan is nu totaal ontroond door de dood aan het kruis. En Paulus geeft daar de volledige openbaring over. Maar goed, toen ze hem aan het kruis sloegen voordat de verborgenheid er was, wisten ze natuurlijk ook niet wat er exact daardoor zou gaan gebeuren. Want anders hadden ze natuurlijk niet laten kruisigen. Dus zij wisten het gewoon niet, ja. Ze wisten het niet en ze hebben hem gekruisigd. En wij mogen er heel blij om zijn. Ja? Want daardoor is er redding mogelijk voor iedereen. Als Satan dat had geweten, had hij het nooit gedaan. Ook in verband met het profeesprogramma had hij het ook nooit gedaan. Hij dacht natuurlijk dat hij gewonnen had. Ja, totdat de Heer Jezus Christus opstond uit de dood. Ja. En toen kwam Paulus nog een keer. Dus dat was de tweede klap. En toen was hij natuurlijk alles kwijt daardoor. Dan zie je, door Paulus begrijp je ook, vergrijp stand in alle dingen. En daardoor begrijpen wij alle dingen, het hele plan van God. Het heel allesomvattende universele plan van God. Nou, en dat, ze waren dus onwetend. En dat is ook wat Petrus tegen hun zegt, tegen Israël, in Handelingen 3 vers 17. Nu broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw overste. Nou, en daardoor kun je dus vergeving ook aanbieden. De Heer Jezus zegt, vergeef hem, want ze weten niet wat ze doen. Petrus, onder leiding van de Heilige Geest, spreekt het tegen het volk. En daarom zie je, ik weet dat ze het in onwetendheid gedaan hebben. En dan kunnen ze vergeving krijgen. Nou, en Paulus geeft zijn getuigenis in 1 Timotheüs 1 vers 12 tot met 16. Dat kennen wij, hè? Ik de voornaamste der zondaren. Wat was die? Een lasteraar God was die. En hij noemt zichzelf de voornaamste der zondaren. En toch is hij door de Heer Jezus, is hij grotelijks gebruikt. Dat betekent dus ook wat hij gedaan heeft. Ja, hij heeft de gemeente vervolgd. De Heer Jezus zegt, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Ja? Toch, ook Paulus heeft 100% vergeving gekregen. En als de moord van Christus niet te vergeven zou zijn, stel je voor, dan bestaat er zoiets als de onvergeeflijke zonde ook niet in de bedeling der genade. Ja? Dus als de moord van Christus niet te vergeven zou zijn, dan bestaat er zoiets als de onvergeeflijke zonde ook niet. Wie snapt die zin? Ja? Als de moord van Christus dus te vergeven was, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja, ik snap mijn eigen zin niet. Ik snap mijn eigen zin niet. Hé, wat zeg je, Jan? Ja, ja, precies. Daarom is het eigenlijk, ik raakte er zelf van in de war. Dus in ieder geval, dus als de moord van Christus dus te vergeven was, ja? Ja, dan, wat is er dan in de bedeling der genade dan niet te vergeven? Dus alles is te vergeven. Dus dan blijf je toch met die vraag zitten, ja? En je hebt ook, wat staat hier, sommige christenen hebben het over Hebreeën 10 vers 26. Waar staat, zo wij willens zondigen. Dat heb je natuurlijk ook, hè, Steven? Maar ja, wie, dat heeft met Hebreeën te maken natuurlijk, hè? Maar goed, als je het woord in waarde niet recht snijdt. Dus je gaat willens zondigen. Ja, dat staat hier. Nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Nou, dat staat, er blijft geen slachtoffer meer voor de zonde. En sommigen maken daarvan, nou ja, goed, dan heb je dus geen vergeving, hè? Dus verander in dit vers het woord slachtoffer niet door er vergeving in te lezen, zoals vele religieuze mensen gedaan hebben. Dit heeft allemaal met Hebreeën te maken in de toekomst met de grote verdrukking. En dat moeten we niet op onszelf gaan toepassen. Je kan natuurlijk altijd in de Bijbel allerlei teksten pakken uit de context. Jij zei het net ook al, hè? Je leest het, ja, een heel stuk. En met alles wat je doet, je leest het, moet je altijd de context in de gaten houden en het hele gebeuren. Ja? En dan er pas induiken. En altijd teksten dat die ook andere teksten kunnen ondersteunen. Aanstaande woensdag hebben we het over Petrus, dat hij spreekt over geen profetie, de schrift is van eigen uitlegging. Ja? Dat is ook, nee, inderdaad. Dus niet één vers eruit pakken, ja? En alles daarop gaan bouwen. Maar zoek ook schriften die dat. En dat doen wij eigenlijk ook voortdurend. Dus ja, als we het nou over de zondaren en de vergeving, nou wat is de conditie, de staat van de zondaar? Nou, die teksten kennen wij natuurlijk heel goed vanuit Paulus in Efeze 2 vers 1 tot en met 3. En hij heeft, en u heeft hij medelevend gemaakt. Nou, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. De mens was dus dood in de misdaden en de zonde. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de oosten van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen den ongehoorzaamheid. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en de gedachten, en wij waren van nature de kinderen des toorns gelijk ook de anderen. Nou, daar sta je dan, heb je je hele leven in de kerk gezeten, altijd keurig gedragen, ja? En nette dingen, geen rare dingen gedaan in jouw ogen dan. En toch, zie je, dat kan voor Gods ogen, ben jij gewoon die zondaar. Dus alles wat je doet, is zonde. We hebben ook die tekst uit Spreuken al eens over gehad. Dat was degene die ploegt, ja? Maar kan het allemaal nog zo... Het is in Gods ogen, een zondaar kan niets anders produceren dan zonde. Dus al zijn het toch de goede werken, blijft zonde in Gods ogen. En dat is wat hier staat. Dus dat is, ja, dat is best confronterend. Ja? Vooral voor de religieuze mens als je hiermee komt, ja? Dus alles wat hij gedaan heeft in zijn leven, dan zie je, ja, dat is toch, het is niet door Gods geest in hem bewerkt, het is allemaal in zijn eigen vlees. En daar denkt God niet echt heel erg positief over. Het is in overeenstemming met de eeuw van deze wereld. Het is in overeenstemming met, nou, die wereld is onder invloed van de oosten van de macht der lucht. Dus daar kan niet veel goeds uit voortkomen. En die werkt nu in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus men vraagt wel eens, van ja, hoe werkt God dan? Hoe werkt dat dan met die Satan, met die valse leerlingen en zo? Dat vraag je ook wel eens af. Ja, want je ziet hem niet, je hoort hem niet. Maar je weet dat, ze zijn er wel valse leerlingen. Ja, maar als je ziet hier, hij werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. In de ongelovigen. Dus als we het over bezeten door de duivel hebben... Bezeten, dat betekent je bent bezet. Nou, dan zie je dat hier staan. Ja? Elke ongelovige, kan je daarom ook zeggen, is een kind van de duivel. Zo wordt hij geboren. Was met Israël, zegt de Heer Jezus al. Maar de ongelovige nu, nog steeds. Dus je kan ook, met muziek bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk ook een machtig werktuig van Satan. Als je ziet hoe de jeugd daar toch, daar zit ook allemaal boodschap in. Kijk, ik zie het bijna nooit, maar als ik het zie, dan is het die clips, de teksten, de beweging, al dat soort dingen. En kinderen van 8, 10 jaar, die doen dat allemaal na. En dat heeft een gigantische invloed. Ja? En ja, dat is de geest van de wereld, de geest van Satan, en die werkt in deze wereld in de ongelovige mens. En vergis je niet, onder de welk ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Dus wij zijn daarom ook geen haar beter. Wij zijn ook dan uitsluitend uit genade door het geloof gered. Hè? Wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Dus Paulus zet ons heel duidelijk met onze beide benen op de grond. Er is ook helemaal niets waarin wij kunnen roemen in onszelf. Nou, in de zondaar in hoofdstuk 2 vers 5 van Efeze. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Wij waren dood door de misdaden. Je spreekt heel duidelijk over de geestelijke dood. Dus je bent dood terwijl je leeft. En in Efeze 4 vers 18. Verduisterd in het verstand. Ja, wie denkt dan niet aan Romeinen 1? Hè? Zich uitgevende voor wijze zijn ze dwaas geworden. En dan vooral met de evolutie, als je dat allemaal hoort, dat men daar allemaal van uitgaat. Ik hoorde van de week ook op de radio iets. En die was ook een... Dat ging over homeschooling, thuis. Weet je wel, dat ze in Amerika veel hebben. Je hebt in Nederland iets van 420, 30 mensen die homeschooling doen. En dat zijn... Ja, en dat zijn... Dat kunnen mormonen zijn, dat kunnen joden zijn, dat kunnen christenen zijn. En nou, dat ging dan over, ja, moet je daar nou voor zijn of niet? En dan was er natuurlijk iemand vanuit... overheid geloof ik dat was, ja, dat is nou niet wat we eigenlijk willen. En, want ja, bijvoorbeeld, oké, iedereen mag dan wel geloven over die schepping of die mensen. Maar ja, kijk, wij willen natuurlijk wel dat die evolutie, dat moet je gewoon weten. Dat werd zo gezegd. Dat is iets, dat is, nou ja, een soort basis. Dat moet gewoon een plicht zijn dat je dat gewoon geleerd wordt. Want dat is tenslotte de waarheid, toch? Ja, en als je dan, hoe je merkt in mensen, hoe ze praten op televisie, op het journaal, of mensen om je heen, of je leest iets, Ja, en dan hoe vaak dan niet daarin verwoven is van, ja, dat is een evolutionair gebeurte, want daardoor is dat, nou, ik noem maar wat, ik zeg maar wat, maar ze vermengen het gewoon, het is gewoon een deel van hun denken. Nou, en dat is het verstand van de mens. En men denkt dat het wijsheid is, men denkt omdat men het weet, maar het is zo dwaas als het maar kan, ja. En dat is het verduisterd in het verstand. Er zit absoluut niks van het licht van Gods woord, geen wijsheid van God in, helemaal niks. Vervreemd zijnde van het leven van God, dus het leven van God ben je gewoon vreemd aan, door de onwetendheid die in hen is, zie je het? Onwetend. Door de verharding van hun hart, daar komt het door. Kijk, als jij niet gelooft, dan verhard je hart. Israël wordt ook verhard genoemd, ja, of hardnekkig. Ja? Verhard hart, dat is constant nee tegen Gods woord zeggen. Nee, je weet dat hij bestaat, hè? Je weet dat hij bestaat gewoon. Iedereen weet dat hij bestaat. Dus wat doe je nou als je weet dat hij bestaat? Dan zou je moeten gaan zoeken, toch? Of je hebt andere redenen dat je dat niet wil. Dus hij getuigt constant, dus iedereen weet dat hij bestaat. Hij heeft een geweten en dat geweten, dat stapelt, dat zegt hij ook, gij vergadert u zelf toorn totdat de dag komt, ja? Je stapelt die schuld, als kind is het nog maar zo, maar dat wordt met je leven groter en groter en groter. Meer en meer en meer en meer. En dat is ook een verharding van je hart, dus je hart wordt harder. Hij zegt ook in die tekst, ongevoelig geworden op een gegeven moment. Er kunnen mensen tot geloof komen die 70, 80 jaar zijn, kan absoluut. Maar het gebeurt niet veel. Dat ze inmiddels zo'n dikke eeltlaag om hun hart gevoelig, ongevoelig hebben gemaakt. En dat is van de staat van een zondig mens. In Efeze 2 vers 11 en 12. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. En de vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dus wij heidenen, ja, wij zondaren, maar uiteindelijk natuurlijk iedereen. Wie spreekt in het verband met de bedelingen waarin wij nu leven, dat de heidenen voordat de bedeling genade kwam, zien we gewoon duidelijk staan. Ze waren zonder Christus. Ja, hij had hem ook eerst gestuurd naar Israël, omdat zij van hun boosheden afgekeerd zouden worden. Maar goed, je ziet hier dus de staat van de mens, hoe die geboren wordt, ja. Dan zien wij dat de zondaar is dood in de misdaden zonde, vervreemd van het leven van God. Van nature in zijn kind des toorns. Hij is een atheïst. Hij is zonder hoop. Dus als je dat bekijkt in deze wereld, dan is de mens in een ellendige staat, toch? Ellendige staat. Een zondaar, meer is hij niet. Hij kan niks en het zal ook nog eens met hem worden. Hij is zelfs zonder hoop. En dan zien wij, want we lezen dat nou even, maar als je erover nadenkt, wat de zonde allemaal aanricht in deze wereld. Hè? Wij leven nu, nou ja, redelijk goed, maar het is niet, hè? Het Midden-Oosten, nou ja, je weet allemaal niet wat er gaat gebeuren, maar kijk naar het verleden, wat er allemaal gebeurd is in de geschiedenis. Er zijn stromen van bloed zijn er gevloeid, ja? En er nog steeds. En dat is allemaal gevolg van de zonde. En men probeert allemaal vrede en gerechtigheid op deze wereld te krijgen. Maar hoe kan dat uit een zondig, ongerechtig hart? Ja, dat is gewoon, gaat niet gebeuren. Maar wacht eventjes. Dus als je ziet, die staat, ja, ik heb ooit een keer een studie gehouden. Ik heb hem trouwens ook op de homepage gezet van de site. Jaren geleden, het was Ruud er ook nog. En over, moet ik mijn zonde belijden en telkens om vergeving vragen. En dat is natuurlijk ook een onderwerp voor veel gelovigen, hè? Ja, dat, als je zondig, wat dan? En ja, dan heb ik dat ook uitgerekend en dan hoor je Ruud ook reageren. Dat is echt heel leuk, is dat. Als je dan, ik vond het voor Paul ook leuk om te luisteren. Maar dan ging ik het op het bord uittekenen. Een zonde, hoeveel doe je dan per dag? En dan word je zo oud en dan ben je op een gegeven moment 70 en dan kwam ik op zoveel miljoen. Voorzichtig gerekend. Maar ja, toen was het even stil. Maar iedereen die reageert, oh wacht, er is er één die is boven de 70 als Ruud. Dus Ruud zegt, ik ben er al voorbij. Dus ik ben nog veel meer. En dan ging het natuurlijk over het verhaal dat de genade van God. Ik bedoel, als je het zo bekijkt, hè, alles wat je doet zonde is en schuld zo gigantisch is. En dat hij dat 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 dus te vergeven is. De dood van Christus aan het kruis, dat is vergeven. Dat was de allergrootste misdaad. Maar goed, wij hebben diezelfde zondige natuur, hè? Precies hetzelfde. Maar wacht eventjes, dan krijg je, als je gelovig wordt, dan zie je dat al je zonden, dat die vergeven, die waren dus, ja, zolang je de Heer, zonder de Heer Jezus Christus, dan is een mens dus in een deplorabele staat. Schuldig voor God. En hoe krijg je vergeving? Hoe krijg je daar nou vergeving van? Want je hebt toch, of je nou gelooft of niet, maar je hebt een God die, en daar sta je gewoon schuldig tegenover. Maar dan krijg je te maken met Efeze 2 vers 8, 9. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit te werken, opdat niemand roeme. Ja, dan mag je blij zijn dat hij dus niet naar die zonde kijkt, maar dat gewoon door het kruis kan God nu genadig zijn. Hij is een genadige God. Maar zonder het kruis kan je met die genade niks uitrekenen. Aanricht, niks. En helemaal niks. Dus je ziet, Christus is het sleutelfiguur in de Bijbel. En in Jesaja 1 vers 18 zie je het ook mooi staan. Kom dan, Jesaja 1 vers 18, en laat ons samen rechten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, en waarom staat er scharlaken? En karmozijn, scharlaken, ik heb het niet nagezocht, maar dat weet ik nog uit mijn herinnering. Volgens mij wordt dat van, ik dacht van een rupsje gemaakt, of van iets anders. Van? Slak. Nou, in ieder geval van een diertje. En dat is, nou, je kent het wel, hè. Als ik wel eens wat zit te eten en dan krijg ik dan op mijn kleding wat. En dan, Paula ziet dat, dan zegt ze, oh, nou, ik hoop dat ik dat eruit krijg in de was. Weet je wel, zo'n vlek. Maar dit is onuitwisbaar. Scharlaken. Ja, dat is een stof. Nou, dat, als dat erin trekt, dat krijg je gewoon niet meer uit. En dan begrijp je dit, hè. En dan staat er, al waren jouw zonden dus als het ware onuitwisbaar. In onze beleving niet te vergeven, ja? Onvergeeflijk. Zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Al was het dus niet te vergeven, al was het onuitwisbaar, God maakt ze, nou net wat ik zei, dat mooie witte shirtje wat ik aan had. Dat je denkt, dat gaat er niet uit. Het komt uit de wasmachine, het is wit. En zo is het bloed van Christus wat de zonde witter maakt dan sneeuw. Witter. Romeinen 25 ook. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Dus de wet komt, de misdaad wordt te meerder. Het karmozijn, het wordt meer en meer karmozijn. Roder en roder en roder. Ja? En dan waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. De genade. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En er is geen zonde zo groot of de genade is groter. Wij kunnen gewoon zeggen, er is geen zonde die niet te vergeven zou zijn. Is Gods overvloedige genade en het bloed van Christus ja niet adequaat genoeg voor elke zonde? Ja? Nou, natuurlijk wel. Voor elke zondaar. Er is een groot verschil tussen de onvergeeflijke zonde, waar de Bijbel over spreekt, en de onvergeven zondaar. Als de meest slechte. Ja, we kennen natuurlijk slechte en gerespecteerde zondaren, toch? Ja. We kennen in het leven de mensen waar we zeggen, die verachten wij, om zo maar te zeggen, dat doen wij niet, want wij moeten met de ogen van Christus naar de mens kijken. Maar als wij even als mens kijken naar de zonde, heb je mensen, heb je goede zondaars en je hebt ook hele slechteriken, de criminelen en je hebt de nette mensen. Ja? Maar goed, als die door het geloof Gods genade ontvangt, op dat moment wordt het kostbare bloed van de Heer Jezus toegepast op zijn schuldige ziel. Daardoor worden al zijn zonden vergeven, voor altijd weggedaan. Men zegt wel eens, ja, ongeloof is de zonde waardoor je verloren gaat. Maar als je kijkt wie er in de hel zit, dan staat daar de leugenaars, er staan allemaal zondaren, de dieven, moordenaars, er staat niet, ja, er staat ook geloof ik ongelovigen. Maar kijk, uiteindelijk, als je voor de grote witte troon staat, de ongelovigen, dan wordt hij niet geoordeeld op basis van van de zonde van ongeloof. Wat wordt er dan allemaal? Dan krijg je al zijn zonden die hij in zijn hele leven gedaan heeft. Die worden allemaal vergolden. Dus daarom, als iemand bijvoorbeeld zijn straf ontloopt. En wij vinden dat allemaal onrechtvaardig. Of hij krijgt een hele lichte straf. Of pas was er ook iemand, ik weet niet meer, die had iets, ook een ernstige moord begaan volgens mij. En die hebben ze dan niet kunnen pakken. En dan is die gewoon overleden. En dan is iedereen denkt dan, ja, nou ontloopt hij zijn straf. Jammer dat we net te laat waren. Maar we weten natuurlijk vanuit de Bijbel dat niet zo is. Want God gaat dat zeker vergelden voor de grote witte troon. Dus dan die zonden, dus die worden allemaal vergolden door God. Dus ja, dus zolang hier op aarde loopt, wij verkondigen de zaligmakende genade Gods en laat je met God verzoenen. Maar zolang die daar loopt, dan loopt hij daar als een zondaar met zijn zonden. Die niet vergeven zijn. En als hij sterft, dan sterft hij in zijn zonde. Dan gaat hij gewoon naar de hel toe. Ja? Want daar zijn ook leringen over, hoor. Maar goed, je ziet hier. Dus, als hij gelooft, dan komt Gods geest in hem wonen. Maar dat is natuurlijk nadat hij, God heeft hem rechtvaardig verklaard. En dan komt zijn geest in hem wonen. En dat is het bloed van de Heer Jezus Christus wat hier staat. Wordt op zijn schuldige ziel toegepast, om het zo maar te zeggen. Het staat niet zo in de Bijbel. Maar de Heer Jezus Christus gaf zijn ziel tot een schuldoffer. Hè? Want de ziel, dat ben jij. En daardoor worden al je zonden vergeven. Die worden voor altijd weggedaan. Dus dan zie je dat geen van de zonden waren onvergeeflijk. Wel, ze waren nog steeds. Ze waren onvergeven totdat God ze vergaf. Want we kennen natuurlijk ook een leerling dat die zegt, ja, de mensen zijn allemaal verzoend. En dan is dus, dan ben je ook vergeven. Maar ja, die begrijpen niet dat de verzoening geen vergeving is. Je hebt je laten verzoenen en dan krijg je de vergeving. Want God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Ja, God, ja. Maar heeft de mens zich ook laten verzoenen? Daar gaat het om. En als je dat niet doet, dan kan je niet zeggen, ja, ieder mens is gered. God is een behouder van alle mensen, maar alle mensen van de gelovigen. Nee, niet. Hij is een behouder van alle mensen, jazeker. Maar zolang een mens zich niet wil laten behouden, dan is hij echt niet gered hoor. En ze zijn zijn zonden ook niet vergeven. Dus niemand kan zeggen, ja, nou ja, oké, we zijn allemaal gered. Niets daarvan. Dat ben je pas nadat hij in jou is komen wonen. En dat betekent, dat eist een handeling van jou, dat jij zijn zoon aanneemt als jij jouw persoonlijke verlosser en zalig maken. Dus ja, ja, hier staat de gemiddelde kerkganger. En ja, dat kan ik wel bevestigen. Waardeert maar weinig deze werkzaamheid, de waarde en de kracht van het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Want daar gaat het om. Ja, als je soms getuigenissen van mensen leest. En wat betekent geloof voor jou? En ik mis het getuigenis van Christus en zijn bloed voor de vergeving van zonden. Dan weet ik niet wat zo'n persoon gelooft. Ja? Want daar draait het toch echt om, hoor. Dat bloed reinigt de zondaar van alle zonden. En door Christus is die gelovige gerechtvaardigd van alle dingen. Christus stierf voor Barabbas. En laat me eerlijk wezen. Wij hier zitten. Wij hebben niet iets gedaan wat Barabbas wel gedaan heeft. Toch? Dat was in die zin een ergere zondaar als ik. In wat hij gedaan heeft. Ik heb nog nooit iemand vermoord. En ik heb ook de Heer Jezus niet aan het kruis geslagen. Dat heb ik niet gedaan. Maar goed, wat is dan, dus als je dat zo ziet, wij hebben dus ieder mens in zijn verschrikkelijke staat ten opzichte van God. Want God, hè, is heilig. En ik geloof dat het in, nou, Habakkuk of ergens, dat weet ik aan mijn hoofd niet meer. Of Zefanja, maar in ieder geval, hij is te heilig dat hij zonde kan zien, staat er. Te heilig dat hij zonde kan zien. Nou, en denk na, Adam, wat heeft hij gedaan? Niet veel. En Eva, ze waren ongehoorzaam en ongehoorzaam is ongeloof. Maar ze hebben het wel gedaan en het was voor God genoeg om ze uit te heilen of van heden te drijven. Nou, en als je naar ons kijkt, in ons leventje en de mensheid, wat die als zondaar al in hun leven gedaan hebben. Ja, wat doe je nou met de zonde tegen de Heilige Geest? Ja, wij hebben dus, wij weten, al onze zonden zijn vergeefbaar, om het zo maar te zeggen. Dat hebben we duidelijk kunnen laten zien. Absoluut. Dus de grote zonde dat Christus aan het kruis te slaan, nou, zelfs die is te vergeven. En is vergeven, want er kwamen vele mensen die werden gered met Pinksteren daarna. Dus dat is niet de zonde tegen de Heilige Geest. En toch zegt Christus in Matthäus 12, vers 30, 32, wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Dus er is absoluut geen vergeving tegen die zonde. Maar ja, we weten, het staat hier duidelijk, je kan onderscheid maken tegen de zonde tegen de Heer Jezus Christus, lasteren tegen Christus en het lasteren tegen de Heilige Geest. En daar zit het verschil. En dus de lasting tegen de Heer Jezus is dus te vergeven. Zelfs de moord van de Heer Jezus Christus aan het kruis is vergeefbaar en is ook vergeven. Ja, maar Israël heeft die onvergeeflijke zonde begaan. We kennen natuurlijk allemaal Handelingen 7, vers 51 tot en met 55. Laten we die tekst even opzoeken. Dat Stefanus daar gestenigd wordt. En voorheen was dat voor mij een verhaal dat je dat las, maar totaal niet hier iets ook maar, dit ook maar begreep. Was ook zo onwetend als het maar kon. Door het rechtsnijden van het woord der waarheid ben je het nu gaan begrijpen. En Handeling 7 vers 51 zegt Stefanus tegen Israël, daar heb je het. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders alzo ook gij. Wat is wederstaan van de Heilige Geest? De Heilige Geest getuigt en je weerstaat het. Je weerstaat zijn getuigenis. Een tegen. Dat is in het Oude Testament al geweest, want de priesters of de profeten spraken natuurlijk ook door de Heilige Geest. Maar goed, die sprak nu per individu. Een profeet of koning David, weet je wel, tegen het volk van God. Dat deed de Heilige Geest toen. Maar nu met Pinksteren kreeg je massaal de Heilige Geest die uitgestort werd. En wat was het getuigenis toen de tijd? Nou, kijk maar naar Petrus in Handelingen 2, wat hij daar zegt. En ze hebben de Christus, de Messias. Hij heeft bewezen dat Jezus was de Messias en dat Israël hem aan het kruis geslagen heeft. En hij heeft de Heilige Geest uitgestort, dat hebben ze gezien en gehoord. En dat is een duidelijk getuigenis en dat hebben ze heel duidelijk, degene die niet wilde, hebben ze weerstaan. Dus dan spreek je over een lasting tegen de Heilige Geest na de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want de zonde tegen de Heer Jezus, die was te vergeven. En Petrus biedt dat ook aan, die vergeven. Bekeert u, laat die dopen. Dat heeft hij net aangetoond. Israël, jullie zijn schuldig. Maar goed, je hebt vergeving. Je kan vergeving hier tegen krijgen. Maar dan zie je daarna de opstand die komt tegen de gelovigen. En tegen de getuigenis van de Heilige Geest. Want Christus liep daar niet meer. Die zat daarboven. Maar via de Heilige Geest werd van hem getuigd dat hij was opgestaan uit de dood en dat hij de Messias was en dat hij terug zou komen om te oordelen, mits Israël zich zou bekeren. Want degene die dat natuurlijk niet aanneemt, die vergeving, dus bekeer laat je dopen, zoals Petrus dat zei, wat gebeurt er met die persoon? Dan zal hem die zonde natuurlijk wel vergolden worden. Dan komt God, die komt terug om te oordelen. Dat zijn de ongelovigen. En die hebben dan geen vergeving van de zonde tegen de Heer Jezus. Terwijl die wel te vergeven was, maar ze hebben het niet aangenomen. Ze accepteren dat niet. En die gaan juist de gelovigen vervolgen die het getuigenis van de Heilige Geest hebben aanvaard. Nou, dat is die zonde tegen de Heilige Geest begaan door het volk Israël. Want meerdere getuigenissen is niet meer mogelijk. God, de Vader, verworpen via Johannes de Doper, die sprak namens de Vader. En dan heb je de Heer Jezus Christus, die hebben ze aan het kruis geslagen. En dan heb je Stefanus. En dan zie je dat ze dan op dat moment hier zegt hij dat de Heilige Geest weer staan. En dat is een jaar na Pinksteren. Dat had de Heer Jezus al gezegd, hè? Ze krijgen nog een jaar de tijd om zich te bekeren. En anders, dan komt de toorn van God. Nou, dankzij Gods programma, zijn plan, weten wij dat de apostel Paulus gekomen is. En dat de bedeling der genade toen ingevoerd is. En daarom, de toorn is tot hun gekomen tot het einde. Die is onderbroken door de bedeling der genade. Omdat wij hier nu zijn. Maar die gaat wel komen. Dus nou ja, kijk in vers 52, wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? De profeten, ja, die zijn gedood. En zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben, de komst des rechtvaardigen, dus de Heer Jezus, van welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt en door de bestelling van engelen hebt ze niet gehouden. Nou ja, en dan zie je, dan stenigen ze. En dan breekt die grote vervolging uit onder de apostel Paulus. Dus ja, dus Israël heeft daar tegen gezondigd, tegen de Heer Jezus, dat ze hem gekruisigd hebben, die was te vergeven. Maar deze zonde, dat was niet meer te vergeven. En in Verhandelingen 5 vers 29 tot en met 32 zegt Petrus ook, maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze Vader heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en een zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn getuigen van deze woorden en ook de Heilige Geest welke God gegeven heeft degene die hem gehoorzaam zijn. Degene die geloofde, aan hun heeft God de Heilige Geest gegeven. Maar Christus werd opgewekt om Israëls redder te zijn. Hij moest opstaan uit de dood, opvaar naar de hemel, zodat hij die troost, de Heilige Geest, hoe zei hij dat, hun met de Heilige Geest kon dopen. Nou, als Israël het aangenomen had, hadden ze het koninkrijk ingegaan. Nou, en je ziet hier, door dat de getuigenis van de Heilige Geest te verwerpen, beging Israël de onvergeeflijke zonde. En wij kunnen dat dus niet. Dus er is één zonde die toen niet te vergeven was. Kijk, mijn uitleg was, omdat ik dat rechtsnijden niet wist, was van, nou ja, als je het niet aanneemt, het evangelie, dat is de tijdens van de Heilige Geest, dan ga je verloren. Maar dat heeft er niks mee te maken. Wij in de bedeende genade kunnen deze zonde helemaal niet begaan. Nou, toen heeft God dus iets gedaan, ja, naar Israël toe. En iets afschuwelijks naar Israël, in de ogen van Israël dan. En iets moois naar de heidenen. Want ja, voor Israël iets afschuwelijks, dat hij is naar de heidenen gegaan. En hij heeft zich van Israël afgetrokken. En Israël heeft hij verworpen. En in dezelfde positie geplaatst als wat wij net lazen. De heidenen, die waren zonder God. En zonder Christus waren zonder hoop. En ieder mens op deze, het gaat niet meer om volken, maar in deze hele wereld waarin wij nu leven, is de situatie van de mens dat iedereen is gelijk. En iedereen staat schuldig voor God. En niemand heeft ook maar enige relatie, of wat dan ook, met de God van de Bijbel. Helemaal 0,0. Behalve degene die het lichaam van Christus zijn. Toen had je het volk Israël, gered en ongered individuen. Maar God was wel met dat volk, was hij nog steeds bezig. Hij sprak ook met hun, hij riep ze om te bekeren. Hij heeft ze ook wel laten wegvoeren. Maar dat betekent wel, hij was nog steeds met hun bezig. Hij heeft ze weer teruggebracht in het land. Hij heeft ze niet laten vallen. En hij heeft zelfs de Messias naar ze gestuurd. Zijn zoon. Dat betekent dat hij nog steeds, hoe zouden wij zeggen, on speaking terms was met hun. En dat is nu over. Helemaal over. Maar niet dat Israël afgeschreven is. Maar dat komt omdat, die tekst gaan we nou nu niet lezen, maar nou, we gaan wel even naar Romeinen 11 vers 15. Romeinen 11. Nou, ik heb hier vers 5 tot 15 lezen, maar dat gaan we niet helemaal lezen. We weten wel dat Paulus spreekt in de Romeinenbrief in ten tijde dat hij nog naar de synagoge ging en dat er nog een overblijfsel is naar de verkiezing der genade. En dat is het, een overblijfsel uit het volk Israël wat gevallen is. Dat daaruit nog mensen gered worden en in het lichaam van Christus. Maar waar het om gaat is, dat Israël is gevallen. In hoofdstuk 11 vers 11, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Nou, je hebt afgunst in een positieve en een negatieve zin. Jaloers van, hé, dat wil ik ook. Of andersom. Ja? En dat je dus in opstand komt ertegen. En allebei is gebeurd. Ja? Maar hun valt de zaligheid. En de Heer Jezus zei in Johannes, zegt hij toch, de zaligheid is uit de Joden. En toen ik die rechts snijd, was dat ook voor mij in de vers. Maar de zaligheid is niet uit de Joden. Van wie? Ja, wij kennen er toevallig een, Dof. Ja, daar heb ik het van gehoord. Maar Dof heeft het hier van een heiden gehoord, hoor. In Israël notabene. Ja? 90% of meer nog is natuurlijk heidens. De zaligheid is niet meer bij één volk, maar is nu bij de heidenen. Bij het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus bestaat uit Jood en heiden in één lichaam. Overal. En dan zie je het verschil. Dus indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik de heiden apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hun behouden mocht. Nou, dat zeggen wij natuurlijk niet. Hier spreekt heel duidelijk over het Israël het geval is en uit dat volk dat hij nog enige uit hen. Ik bedoel, wij gaan toch niet naar de mensen toe en zeggen, nou misschien enige uit hun te behouden. Nee, ik vertel het aan iedereen, dus dat ik hoop dat iedereen behouden wordt. Je ziet dat het duidelijk met gevallen staat van het volk Israël. En indien hun verwerping, zie je, de verwerping, God heeft hun verworpen, maar niet verstoten. De verzoening is de wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden. Nou goed, er is nog meer over te zeggen, maar ik wil even naar vers 25. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zijn. Nou Jaap, jij las net al uit Colossense. De hoop der heerlijkheid, wat is dat? Christus onder u, de heidenen. Maar het is een tijdelijk iets. Het was verborgen. Maar hij zegt, ik wil niet dat deze verborgenheid, want dat was het, onbekend zijn. Dus we moeten het weten. En daarom staan we hiervoor en willen we ervoor blijven staan en maken het bekend aan de mensen. Maar we weten ook, God heeft zijn volk niet verstoten. Die lering is natuurlijk ook, hè? Wij zijn geestelijk Israël. Want ja, Israël, ja, bij de kruising zijn ze gevallen. Nee, dat is niet zo. Want dat heeft namelijk met de zonde tegen de Heilige Geest te maken. En de zonde tegen de Heilige Geest was niet aan het kruis. Dat is met de stening met Stefanus gebeurd. Dus Israël bestond nog altijd daarna. En Israël als volk bestaat nog. En er wonen meer Joden buiten Israël dan in Israël. Maar de toekomst gaat veranderen. Omdat God heeft ze niet verstoten. Maar kijk, de verharding, daar heb je die verharding, dat is dat ongeloof van het volk, denk erom, hè? Want er zijn Joden individueel die geloven, voor een deel over Israël gekomen is. Dat deel, dat betekent, niet het hele volk Israël is verhard. Er zijn gelovigen. Nu ook in het lichaam van Christus. Er zijn Messiaanse Joden die misschien niet in de verborgenheid geloven, maar die wel gered kunnen zijn. Maar het is een deel, ja? Maar in het koninkrijk is een deel niet genoeg. In het koninkrijk moet het hele volk gered zijn. Nu praten we niet over een volk. Nu praten we over individuelen. En dan zie je ook dus een hoeveelheid. Maar wat ook is, totdat de volheid der heidenen zal ingaan. Dus zie je ook, er zit een tijdslimiet aan. En dan gaat God met dat volk Israël weer verder. En daarmee weet je dus ook dat Israël niet afgeschreven is. En daarom weet je ook dat deze bedenkte genade dus gewoon tussengevoegd is, maar een tijdelijk iets is. En zo meteen, wie weet hoe lang het nog duurt, opgenomen worden. Nou goed, ik ga afsluiten. Je ziet hier, Israël, als je kijkt wat wij hebben gelezen in Handelingen 7 en ook in 1 Thessalonicense, dus met de stening van Stefanus en dat Paulus zegt dat ze hebben de Heer Jezus en de profeten gevolgd. Er staat hier over 4 zonden in Handelingen. Nou, de 2 waren vergeeflijk. Ja? Dat is dat ze hebben de profeten gedood. Ze hebben de Heer Jezus gedood, wat wij normaal gesproken een onvergeeflijke zonde zouden noemen. Nee, het doden van hun eigen profeten en de Heer Jezus was te vergeven. Maar de zonde tegen de Heilige Geest en het verwerpen van Jezus als hun Messias is onvergeefbaar. Want weet je, het getuigenis van de Heer Jezus Christus was natuurlijk het bewijs dat Jezus was de Christus, de Messias. En dat hebben ze verworpen. Tegengestaan. En dat is nooit en nooit, maar ook nooit te vergeven. De Heer Jezus zei in deze eeuw niet en in de toekomende eeuw niet. Dus zometeen als zij weggenomen zijn, dan komt de grote verdrukking. Wat krijg je dan? Dan krijg je weer het getuigenis. Ja? En iedereen die dat gelooft, dat Christus is in het vlees gekomen, en dat hij de Messias is en dat hij de Zoon van God is, Ja? Ja, die is in de kleine kudde, maar die dat niet neemt, waar zit die dan? Die is bij de antichrist. En wat krijgt hij? Dan krijgt hij ook een zegel, namelijk het merkteken. En dat is gelijk zijn lot bezegeld. Want dat is de zonde des doods. 666. En dat snapt de katholieke kerk niet. Door te zeggen, dat je nu nog een zonde, een doodzonde. Wij zeggen, dat is een doodzonde. Maar een doodzonde bestaat niet. Maar die uitdrukking komt voort uit een valse leerling. Omdat men niet recht snijdt. Een doodzonde kan niemand begaan. Maar als hij weggenomen zijn, is de doodzonde absoluut. Als jij bij de antichrist bent en zit en voor hem kiest, is dat jouw doodzonde. En daar is niet voor te bidden en daar is geen vergeving voor mogelijk. Onmogelijk gewoon. Dus ja. Nou goed, dus je ziet hier daarom. Het verwerpen van Jezus als een Messias is onvergeeflijk. En Israël is daarom gevallen en ligt onder de toorn van God. Welke echter in deze bedeelde genade tegengehouden wordt door het lichaam van Christus. En ja, je moet maar thuis kijken. Deze tekst in Johannes 16, vers 7 en 10 tot 10. Dan leer je dat door niet te geloven in Jezus Christus. Ja, dat is natuurlijk een zonde. En dat is nu nog steeds zo. Ja. Maar wij kunnen ons leven lang nog steeds vergeving krijgen daarvoor. Nog steeds kunnen mensen gered worden. God biedt nu via zijn gekruisigde en opgestaan en verheerlijkte zoon vergeving aan voor al hun zonden. Ja. 2 Korinthe 5 vers 19. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. Colossense 1. Ja, wij zijn waren vervreemd en wij waren vijanden door het verstand in de boze werking. Werken, nu zijn wij met hem verzoend. Iedere gelovig heeft vergeving. En dit vinden mensen natuurlijk moeilijk, hè? 100% wat hij gedaan heeft of nog gaat doen. Ik lees de tekst even kort. En iedereen kan het op de site trouwens, dit blaadje uitprinten. Want dat zet ik erbij. Maar Colossenzen 1 vers 14, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving der zonden. Denk na, al die zonden die opgestapeld zijn, de zonden die ik gedaan heb en die ik nog ga doen, die heb ik allemaal, daar heb ik de verlossing van. Ik ben daar los van. Ik ben verlost. Colossenzen 2 vers 13, en hij heeft u als gij, Colossenzen 2 vers 13, en hij heeft u als gij dood waart in de misdaden en in de voorheid uw vlees medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergeven. Ik weet dat wij deze teksten kennen. Ja. En het is geweldige genade als je dat leest. Al uw misdaden u vergevende. Hoe vaak ik dat niet tegen mensen gezegd heb. En de reactie daarop van, dan kan je maar doen en laten wat je wil. Ja. Wie wil daar niet vergeven als ze misdaden hebben? En dan heb je het. Kan je het krijgen? Ja. Net als iemand een advertentie zet in de krant. Morgen om 2 uur kan je bij mij 1 miljoen thuis ophalen. Maar er komt niemand, want niemand gelooft dat. Ja? Laatste tekst, Efeze 4 vers 32. Maar het zei het Jezus al kan de goede tieren barmhartig vergeven dan kan de. De motivatie is, kijk, gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden vergeven. Een hele belangrijke woordje, heeft. En hoeveel mensen, ja, daarom waarderen dat of begrijpen dat niet. Die vergeving en de genade, dat al je zonden vergeven zijn, hij heeft ze vergeven. Ik krijg je niet elke keer opnieuw. Dus daarna moet ik elke keer zonde beleiden en om vergeving vragen. Antwoord is nee. Ik dank voor de vergeving. Dus ja, de onvergeeflijke zonde en de vergeven zondaar. Ja, ik ben een vergeven zondaar. Ik ben iemand waarvan ik kan zeggen, ik ben een schepsel, ik ben in Christus en ik ben verlost van al mijn misdaden tot aan mijn dood en toe. Nou, dan zit je hier en denk je, als je daar goed over nadenkt, hè, dat je gewoon, je weet hoe je bent, hè. Nou, je weet dat ik ben dood van de zonde, maar voor God ben ik levend in Christus. Dat hij mij de zonde niet toerekent en mij ook niet meer als die zondaar ziet. Zo moeten wij leren denken. En dat is wat. Nou, dat kan ons alleen maar dankbaar maken, toch? En vader, dat willen we ook doen. We danken u daar, vader, voor deze geweldige boodschap, voor uw liefde en voor uw genade. En heel veel dingen, vader, dat is allemaal weer een overdenken en weer herhaling, vader. Maar ook dat we goed begrijpen wat een geweldige iets is. Het is dat wij het woord der waarheid recht weten te snijden. En dat we begrijpen hoe uw plan werkt. En dat er geen zonde zo groot is. die vergeven kan worden. Die elke zonde kan vergeven worden, Vader. Als we ook zien dat de dood, dat ze u gekruisigd hebben, dat u dat ook daar toen vergeven voor hebt aangeboden. Vader, wat een geweldig is. Dank u wel, Vader, dat u zo'n grote God bent. In de naam van ons Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Oké, dan gaan we even pauzeren en dan gaan we zo weer verder met 1 Timotheüs 6.